Gemeente, de Heere zegt het in zijn woord dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven. Dat is in de afgelopen week ook in het midden van de gemeente weer heel duidelijk gebleken. Op de vroege morgen van woensdag jongstleden overleed zuster Jannetje van der Laan Driessen, 76 jaar oud. En op de vroege morgen van gisteren, zaterdag, overleed zuster Rini Polder, 69 jaar oud. De begrafenis van zuster van der Laan zal plaatsvinden aanstaande dinsdagmiddag met een rouwdienst die om 1 uur begint hier in de kerk. En in verband met het condoleren morgenavond zullen er geen catechisaties zijn. En de begrafenis van zuster Polder zal plaatsvinden woensdagmiddag om 1 uur vanuit het verenigingsgebouw. En de familie kan gecondoleerd worden op dinsdagavond. Van 7:30 tot 8:30. De condoleantie van zuster van der Laan is van 7:30 tot 9 uur. Beide in het verenigingsgebouw. Vandaag is de voorbereiding op het heilige avondmaal. En volgende week zal, zo de Heere wil, het avondmaal bediend worden. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede is voor de zondagschool. En volgende week is de collecte voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen het 19e vers van de 89ste psalm. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen ook vanmorgen in het 8e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. De schriftlezing is vanaf vers 26. Handelingen 8, beginnend bij vers 26. En na de schriftlezing zingen we het 3e vers van Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw o Godstad voortgebracht. En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie een moorman, een kamerling en een machtig heer van Candace, de koningin der Moren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide: zie daar, water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden, en ze daalden beide af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Gemeente, wij hopen met elkaar vandaag en volgende week zondag te gaan lezen in die tweede geschiedenis in Handelingen 8, waaraan de naam van de evangelist Filippus verbonden is. En die tweede geschiedenis, die hebben we zojuist gelezen, de ontmoeting tussen Filippus en de kamerling en wat dat onder Gods genade in het leven van die kamerling heeft uitgewerkt. De tekst voor vanmorgen is het gedeelte dat we beschreven vinden in de versen 26 tot en met 31. Laat ik u dat gedeelte nog een keer lezen. En een engel des Heren sprak tot Filippus zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen en zie een moorman, een kamerling en een machtig heer van Kandasee, de koningin der Mooren die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. We gaan eerst de Heere om zijn zegen vragen over de prediking van het evangelie. We danken de Heere voor het feit dat broeder Grinwis weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Dat Arina Heijstek ook weer uit het ziekenhuis mocht worden ontslagen. En uiteraard bidden wij voor de rouwdragende families. Heren, nu gij ons op deze zondagmorgen bij elkaar brengt, nu hebben we niet alleen maar uw woord al een keer mogen lezen en naar uw wet mogen luisteren, maar gij hebt ook al tot ons gesproken door die boodschap die velen van ons ongetwijfeld al eerder gehoord hadden, maar die vanmorgen nog eens een keer opnieuw gegeven is, de boodschap dat de dood weer binnengekomen is, ook in de kring van onze gemeente en heel bijzonder in de kring van een paar families, en dat de dood zijn werk heeft gedaan. En dat het alweer bewezen, bewaarheid is, dat de dood tot alle mensen is doorgegaan. En dat er niemand is of hij moet de slaap des doods een keer slapen. Heren, dat is toch altijd maar weer een ernstige tijding. Een tijding waar we ook maar niet aan voorbij moesten leven. Want het raakt tenslotte ons allen, ook al gaat het over het sterven mogelijk van iemand die we nauwelijks gekend hebben of helemaal niet gekend hebben. Maar dan nochtans is het doodsbericht voor ons allemaal een herinnering aan het feit dat we allemaal naar één plaats gaan. En dat het er dan voor een ieder van ons op aankomt dat we voorbereid zijn. Dat wisten we, dat hebben we al zo vaak gehoord, dat hebt u al zo vaak tegen ons gezegd. Maar het moet dan ook iedere keer maar weer opnieuw gezegd worden, heren. En als u het dan nu tot ons zegt, laat het dan inderdaad ook verstaan worden. En laat er in ons leven die haast mogen zijn of komen om geborgen te wezen. Voordat die dag voor ons aanbreekt. Laten wij de roepstem verstaan, heren. Wij bidden u dat natuurlijk in de eerste plaats ook voor degenen die er zo heel dichtbij betrokken zijn. Die over het verlies dat ze leden grote rouw dragen. Denk aan de familie van de Laan, aan onze broeder. Die vorige week zondag nog met zijn vrouw samen in de kerk zat. En die in deze komende week voorgoed van zijn vrouw moet afscheid nemen. Nu heeft hij haar lichaam nog bij zich. Maar dat is straks ook voorbij. We denken ook aan de kinderen die hun moeder moesten missen. En aan de kleinkinderen en achterkleinkinderen die oma, grootmoeder kwijt zijn. En wij bidden om uw troost. Om uw genade, ja vooral genade. Genade waar gij van zegt, mijn genade is u genoeg. En dat was zo voor Paulus toen hij het kruis moest dragen. En dat is voor al degenen die het ten beurt valt, in welke omstandigheden ze ook verkeren, ook in dagen van rouw en droefenis en smart en pijn. Als ge uw genade verheerlijkt, dan is dat ook genoeg. Want die genade heeft zoveel in zich en die bevat zoveel, dat het in leven en sterven zelfs voldoende is. Laten ze het ervaren in deze moeilijke dagen, bij het verwerken van dit verdriet, waarbij ze elkaar ook niet kunnen troosten, waarbij ze elkaar ook eigenlijk niks kunnen geven. Maar laten ze door uw woord en door uw geest geleid en onderwezen worden, en gedragen en ondersteund. En we bidden u dat ook voor degene die rouw dragen om het verlies van zuster Rini Polder. Heren, we vragen ook voor hen dat u de kracht wilt geven nu na zo'n moeilijk ziekbed. Een moeder weggenomen is. Heren, troost ook daar. En geef dat uw genade ook in hun leven. Niet alleen door hen gezocht mag worden, maar ook van u ontvangen mag worden. En als in de komende week de begrafenissen zullen moeten plaatsvinden, heren, laat dan bij beide gelegenheden het woord van u mogen spreken. En als het woord echt mag gaan spreken, en niet alleen het oor, maar ook het hart mag bereiken, heren, dan kan uit het verlies nog winst ontvangen worden. En dan kan de roepstem nog worden geheiligd aan het hart, en dan kan ook nog echt iets ondervonden worden van wat het woord van u zelf zegt, dat het beter is om te gaan in een klaaghuis dan in een huis van maaltijden. Dat is een geheimenis, dat verstaan we zomaar niet, maar het staat in uw woord en het wordt ook wel eens waarheid en werkelijkheid en beleving. Zou u dat willen schenken? En nu zijn wij hier nog in het land der levenden, heren, en wij mogen het evangelie nog weer eens een keer gaan horen. Dat is voorbij als de dood komt, dan is er ook geen evangeliepredikering meer. Maar als we er nog zijn en als we nog kunnen horen, zoals vanmorgen, het zij in de kerk, het zij aan de kerktelefoon, dan is er van uwentwege toch nog weer een boodschap die van het leven spreekt en van genade. En dat plaatst u dan tegenover de werkelijkheid zoals wij die om ons heen ervaren. De werkelijkheid die we zelf hebben gekozen. Die we eigenlijk over onszelf heen hebben gehaald. De bittere en bange werkelijkheid van de onverbiddelijke dood. En daar plaatst u het leven tegenover. En van dat leven getuigt u. En van de weg om tot dat leven te komen getuigt u ook. En van de levensvorst die het alles verworven heeft getuigt u ook. En van de Heilige Geest die het uitwerkt en inwerkt in de mensenleven spreekt u ook. Heren, laten we het verstaan. Laten we het verstaan met ons verstand. Meer nog met ons hart. En heilig zo ook de boodschap van vanmorgen aan een ieder van ons. Het is uren van voorbereiding, een dag van voorbereiding. Dan heeft de prediking toch ook nog weer een bijzondere toespitsing. Mogen we ook wat de voorbereiding voor het avondmaal betreft vanuit uw woord onderwijs ontvangen en geef ons zo in al deze dingen uw onmisbare zegen. We danken u voor mensen die bevoorrecht zijn in het midden der gemeente. Broeder Grinwis mocht weer thuiskomen en dat geldt ook van Arine Heijstedt. Beider leven is gespaard. Gij hebt het wel gemaakt dat ze de weg naar huis mochten gaan, dat ze verder thuis mogen herstellen. Je geeft dat dat ook gebeuren mag. En laat zo het hun ondervinding zijn dat ook deze wegen, die in verschillende opzichten niet gemakkelijk waren en die zorgen met zich meebrachten, nog werkelijk ook gezegend zullen zijn. Zegen uw woord alom. Bekwaam hen die gij roept om het evangelie te verkondigen tot de taak die gij hen oplegde. Zegen dat woord van u over de ganse aarde. Breid uw koninkrijk uit. Laat er velen komen uit alle volkeren en natiën van deze aarde die de knie voor u leren buigen. En die met die moorman waarlijk leren geloven en het geloof leren uitspreken. Zegen ons en zegen alles wat op uw zegen wacht. En vergeef genadig al onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 25e psalm, het 4e en het 7e vers. Zere goedheid kent geen palen en Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. 4 en 7 van 25. Gemeente, laten wij nu eerst luisteren naar de prediking der kerk ten aanzien van de voorbereiding op het heilige avondmaal, zoals we dat in het betreffende formulier vinden, in het eerste deel van dat formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet en of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom, al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, we leggen vanmorgen en ook vanavond, zo de Heere wil, en volgende week zondag ons oor te luisteren bij deze bekende geschiedenis van Filippus de evangelist en de kamerling. Over die twee mensen gaat het in deze geschiedenis. Anderen worden er helemaal niet bij genoemd. Het is enerzijds Filippus, anderzijds de kamerling. Totaal verschillende mensen. De ene een Jood, de andere een heiden. De een Jood die Christen geworden is, die in de Heer Jezus Christus heeft leren geloven en die van de Heer ook opdracht heeft gekregen om dat evangelie te verkondigen en die in getrouwheid ook in het werk des Heeren werkzaam geweest is. We hebben daar vorige week wat van gezien toen het in het eerste gedeelte van Handelingen 8 ging over datgene wat er in Samaria onder de Samaritanen gebeurde. Hoe daar het evangelie krachten deed en hoe er grote blijdschap in de stad kwam. En die ander, een heiden zei ik al, een man die vanaf de dagen van zijn jeugd in het ongeloof, in het bijgeloof is opgegroeid. En die een achtergrond heeft van totale onkunde als het over de ware God gaat en de ware godsdienst. En deze twee mensen ontmoeten elkaar. En je zou zeggen, dat is een hele toevallige ontmoeting. Als je alleen op de uiterlijk bekende feiten let, als je de achtergrond er niet van weet, zoals die in dit gedeelte toch ook wordt getekend, als je gewoon ziet hoe de dingen gebeuren, er is die ene man die is op reis naar huis en die andere man die is daar ook op diezelfde weg. En dat is een woeste weg, daar zijn niet veel reizigers op die weg. En die twee ontmoeten elkaar en we zouden zeggen dat is ook toevallig. Maar toch niet toevallig. Als er ooit al iets toevallig is, dan dit in ieder geval niet. Want heel duidelijk wordt in deze geschiedenis, en onder dit thema willen wij dit eerste gedeelte in ieder geval ook lezen, dat de Heere in zijn voorzienige leiding deze twee mensen bij elkaar brengt. Hij zendt zijn dienstknecht tot deze heiden en hij brengt deze heiden in aanraking met het woord. En de Heere doet dat met de bedoeling om die man zalig te maken. Laten we eerst eens wat nauwkeuriger letten op deze twee mensen. Ik neem allereerst die moorman. Die man uit Ethiopië. En ook nog maar niet de eerste, de beste. Maar hij wordt in vers 7 aangeduid als een machtige heer. Een van de groten in zijn rijk. Die over de hele schat, de schatkist van de koningin van dat rijk was. De minister van Financiën. Die een hele vertrouwde positie heeft gekregen. Die het volledige vertrouwen van zijn vorstin genoot. En die via haar en via de positie die die koningin bekleedde zelf ook tot aanzien is gekomen. De positie die hij aan het hof bekleedde, betekende dat hij, en dat is dan het woord dat in onze vertaling gebruikt wordt, dat hij een kamerling was. En dan zou je bij dat woord kamerling kunnen denken aan iemand die in de hofhouding een plaats had. Die een kamerdienaar van de koningin was. Nou, dat zou niet in overeenstemming zijn met de positie van minister van Financiën. Maar dat woord kamerling, dat moet u heel anders verstaan. Eigenlijk moet je lezen, hij was een eunuch. En dat is een gesnedene. Dat moest ook wel, dat hoorde helemaal bij de manier van doen. De koningin moest mensen in haar omgeving hebben die haar seksueel nooit zouden benaderen. En vandaar dat hij verplicht gesneden was, ontmand was. Dat was bij heidenen helemaal niet zo bijzonder, dat gebeurde wel vaker. Maar in Israël was dat wel iets bijzonders. Want er is een bepaling in Gods wet, in de wetten van Mozes, in het boek Deuteronomium, het 23e hoofdstuk, het eerste vers. En daar wordt ons iets over gesnedenen gezegd. Letterlijk staat er, die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering des Heren niet komen. Mensen die zich opzettelijk op dat terrein hebben laten verminken, waren door de wet buitengesloten van de gang naar Gods heiligdom. En verder weten we van deze moorman uit Ethiopië, de dienaar van de koningin, dat hij een, je zou zeggen, zoeker was. Op godsdienstig gebied bedoel ik dan. Op geestelijk terrein. Hij was een zoeker. En u begrijpt wel wat er met zo'n uitdrukking bedoeld wordt. Want kennelijk is deze heiden met de godsdienst van zijn land, die hij van zijn jeugd af aan geleerd en aangehangen heeft, niet meer tevreden. Hij heeft daar niet genoeg aan. Vele anderen hebben daar wel genoeg aan, maar als hij er goed over nadenkt, dan voelt hij toch dat datgene wat zijn priesters hem leren, voor hem in ieder geval ontoereikend is. Er blijft, laat ik het zo zeggen, een leegte in zijn hart. En op de een of andere manier, en de schrift vertelt ons niet hoe, heeft hij gehoord van de God van Israël. Via diplomatieke missies of via handelsrelaties of wat dan ook, maar hij heeft gehoord dat er in Israël, in Jeruzalem, een heiligdom staat en dat daar een heel andere God gediend wordt en dat de dienst van die God eigenlijk ook heel anders is dan de dienst die zijn priesters hem iedere keer voorhouden. En door die boodschap Alweer moet ik zeggen, hoe het gegaan is, dat heeft de Heere voor zichzelf gehouden. Maar hoe het gegaan is, die boodschap heeft hem geraakt. Die heeft hem geboeid. Die heeft zijn interesse gewekt. Laat ik het maar voorzichtig zeggen. Maar toch ook weer niet oppervlakkig. Zodat hij er nog wel eens over nagedacht heeft en misschien hier en daar nog eens geïnformeerd heeft en bij een volgende gelegenheid nog eens navraag naar gedaan heeft van hoe zit dat nou precies en hoe gaat dat dan, terwijl hij daarna weer rustig de dingen naast zich neer kon leggen. Nee, het heeft hem in zoverre geraakt, het heeft hem in zoverre gedurig weer bezig gehouden, dat hij op een gegeven ogenblik het besluit neemt en het aan zijn koningin voorlegt en permissie vraagt om een poosje verlof te hebben. En de reis naar Jeruzalem te gaan maken. En hij is naar Jeruzalem gegaan, niet als een toerist om eens rond te kijken, maar de tekst maakt heel duidelijk dat hij naar Jeruzalem gegaan is met één heel speciaal doel, om daar te aanbidden. Om daar bij die God die hij niet kent, en in die religie waar hij alleen maar van horen zeggen wat van weet, toch te gaan zoeken of daar misschien die vervulling van die overgebleven leegte in zijn hart te vinden is. En om de God van Israël te gaan aanbidden. Ik zei al een paar keer, we weten niet hoe de dingen precies gegaan zijn in zijn leven. We vinden in Handelingen 8 ook niet een vrij uitvoerige bekeringsgeschiedenis van deze man. Alleen de hoofdzaken worden genoemd. Maar zeker is, en dat is boven alle twijfel verheven, zeker is dat achter dat alles wat er in het leven van deze man gebeurd is en nu gebeurt, zonder dat hij het overigens zelf weet, de hand van de Heere is. Het is de Heere geweest die ervoor gezorgd heeft dat deze man bewaard bleef voor een volledig tevreden zijn met zijn heidense godsdienst. Het is de Heere die ervoor gezorgd heeft dat hij is gaan inzien dat wat hij van huis uit geleerd heeft, hem eigenlijk niet geeft wat zijn ziel nodig heeft. En het is de Heere geweest die hem zoekend gemaakt heeft naar wat anders. Hij zal op dat moment helemaal nog niet eens geweten hebben wat hij nou eigenlijk zocht. En hoe hij het moest zoeken. Maar het is de Heere geweest die op een voorbereidende manier bezig geweest is in zijn leven. Om straks op Gods tijd plaats te maken voor de ware godskennis. Dat is voor deze man een hele weg geweest en dat begrijpen we ook wel, helemaal uit het heidendom, ver uit Afrika, naar Jeruzalem. Dat was letterlijk een lange reis, maar dat was geestelijk ook een lange reis. En dat is bovendien een reis waarop het allemaal niet zo gemakkelijk is gegaan. Dat is ook een reis van teleurstellingen geweest. Want hij is nu naar Jeruzalem gegaan om aan te bidden, maar heeft hij er ooit de gelegenheid gehad om aan te bidden? Kon hij dat doel waarmee hij naar Jeruzalem gegaan is, echt uitvoeren? En dan is het antwoord, nee. En ik heb u dat antwoord al uit Deuteronomium 23 gelezen. Want toen hij bij de tempel kwam, en toen hij begeerde om daar zijn knieën te buigen, of op een andere manier, in een andere gebedshouding, de God van Israël aan te roepen, toen hebben ze de deur voor hem dicht gedaan. Hij zal in de vergadering des Heren niet komen, zo'n gesnedene. Gekomen om te aanbidden en te vinden dat de deur gesloten is. Gekomen om God te zoeken en te ervaren dat de wet je dat verbiedt. En dat de wet het je onmogelijk maakt. Hij wilde Israëls God leren kennen en het ging niet door. En toen, ging hij toen boos naar huis, of teleurgesteld, heeft hij toen maar opgegeven, en heeft hij toen gezegd, nou wat maak ik me ook druk om, laat ik gewoon terugkeren, laat ik gewoon zoeken dat ik toch bevrediging kan vinden in de godsdienst van mijn vader en moeder, en in de godsdienst van al mijn landgenoten. Nee, hij heeft zich een boekrol aangeschaft. Kennelijk was deze man zodanig ontwikkeld dat hij ook lezen kon en dat hij, behalve de taal waarin hij normaal thuis sprak, ook nog in staat was om Grieks te lezen. Al ging dat dan ook met de nodige moeite. Maar hij had de bekwaamheid om in ieder geval die boekrol te lezen. En wat hem er nou precies toe gedreven heeft, dat weet ik ook niet. En hoe hij die boekrol verkregen heeft, of iemand hem aangeboden heeft, of dat hij er zelf op zoek naar geweest is, dat kan ik u ook niet zeggen. Maar in ieder geval, hij heeft die boekrol in zijn bezit en het blijkt de rol van de profeet Jesaja te zijn. Want hij wil er langs deze weg dan toch meer van zien te weten te komen. Kan het in de tempel niet doorgaan, houden ze daar hem tegen, ondanks zijn positie en ondanks de invloed die hij heeft, maar Gods wet verbiedt het nou eenmaal. Maar dan wil hij toch zich verder verdiepen in datgene wat daar in Israël geloofd wordt en wat de heilige geschriften in Israël zeggen. U ziet, als het zoeken dat een mens doet door de Heere gewerkt is, als het door de Heere gewerkt is, wordt het door de Heere ook onderhouden. Als het zoeken door de Heere gewerkt is en ook door de Heere onderhouden wordt, dan zorgt de Heere er zelf voor dat een mens waar terechtkomt. En eigenlijk is hij nou nog op een beter adres dan alleen maar in die tempel, want daar was ook heel veel in de godsdienst van Israël waar hij ook niks wijzer van zou worden. Maar dan zorgt de Heere ervoor dat hij bij het woord komt. Want daardoor zal het moeten gebeuren in een mensenleven. Toen en nu, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En God zorgt er vroeg of laat voor in het leven van mensen in wie hij het goede werk begonnen is, dat ze bij dat woord komen en dat dat woord beslag gaat leggen op hun hart. Ziet u bij deze moorman dat er leiding van de Heere is, voorzienige leiding, waarmee de Heere trouwens alle dingen bestuurt, en als de Heere alle dingen bestuurt, dan mogen we wel heel bijzonder geloven dat hij alle dingen bestuurt in het werk van zalig maken van zondaren. Dan zijn daar zeker geen toevalligheden. Die moorman weet daar niks van, dat de Heere aan het werk is, dat de Heere hem stuurt, dat de Heere hem voort doet gaan, ook onze ondanks zijn teleurstellingen, dat de Heere hem dat woord uiteindelijk in handen gelegd heeft, en dat de Heere hem doet volharden, hij weet er niks van, maar het is wel zo. Het is uitsluitend het werk van de Heere. En later, als hij is terug, hoe het nou allemaal gegaan is, dan zal hij nog veel meer in verwondering raken bij het overdenken van Gods weg met hem. Gods leiding in zijn leven. Aanbiddelijke majesteit. En dan die ander, Filippus. We hadden vorige week ook al een boodschap waar de naam van Filippus in voorkwam. Een evangelist die op dit moment werkzaam, tot op dit moment werkzaam was in Samaria. En die daar vrucht op zijn arbeid had. En die nog veel werk heeft. Die daar, laten we eerlijk zeggen, ook niet gemist kan worden. Die jonge gemeente, wat weten ze, het is pas openbaar gekomen dat als de gemeente, de Heer zijn gemeente bouwt, Satan een kapel bouwt. En daar had deze Filippus aanvankelijk niet eens erg in. Nou moesten Petrus en Johannes uit Jeruzalem naar Samaria reizen om dat gevaar te ontmaskeren. En Filippus heeft ervan geleerd en Filippus heeft geweten, toen zij weer naar huis gegaan zijn, die Petrus en Johannes, dat er voor hem Ook in dat onderwijzen, in het lesgeven aan de gemeente en het waarschuwen van de gemeente tegen allerlei ketterijen en dwalingen, dat er nog veel werk voor hem te doen was. En bovendien, er waren er al heel wat tot geloof en tot bekering gekomen, maar er liepen ook altijd nog een hele hoop ongelovigen rond en moeten die zielen dan ook niet gered worden. Ach, er is voor Filippus nog werk genoeg in Samaria. En dan wordt hij weggeroepen. Dan komt er een engel, de engel des Heren, door de Heren gezonden, want engelen worden altijd gezonden, engelen komen nooit uit zichzelf. Dan is er een engel die door de Heren gezonden is en die aan Filippus opdracht geeft om weg te gaan uit Samaria. Waarheen? Naar een andere gemeente, naar een ander zendingsveld, naar een ander terrein waar ook al werk verricht is en waar een gemeente ontstaan is. Moet hij een beroep naar een andere gemeente aannemen? Nee, hij moet naar de weg tussen Jeruzalem en Gaza. En daar zegt de engel van Filippus, u weet wel, dat is die weg die woest is. Die dwars door de woeste woestijn heen loopt, door het vrijwel onbewoonde land. Daar moet Filippus naartoe. Probeer u zich te verplaatsen in zijn situatie. Als hij op het moment waarop die engel komt, net vlak daarvoor even is nagegaan had wat hij in die dag eigenlijk nog allemaal te doen had. En wat er in de dagen die daarna zouden volgen nog allemaal te doen zou zijn geweest. Als hij zo eens naging waar die gemeente nog behoefte aan had en wat hij onder Gods zegen allemaal had moeten en kunnen doen. Dan komt die engel en die zegt, Filippus, het is tijd om te vertrekken en u moet daar en daar heen. En dan zegt die engel er niet bij waarom. En dan zegt die engel er niet bij wat hij daar dan zal meemaken en wat er gaat gebeuren en wie hij daar aan zal treffen. Maar alleen maar dat hij gaan moet. Dat hij zijn werk in Samaria los moet laten. En als hij die boodschap gehoord heeft en zich afvraagt, hoe moet ik dat nou mijn gemeente vertellen? Wat moet ik ze zeggen? Zeggen, ik heb een opdracht gekregen om weg te gaan. Waarheen, Filippus? Naar de weg tussen Jeruzalem en Gaza. Die weg tussen Jeruzalem en Gaza, maar daar woont toch geen mens? Nee, daar woont geen mens, dat is een woeste. Waarom moet je dat dan doen? Dat heeft de Heere me niet gezegd. Hoe komt zo'n boodschap aan in de gemeente, denkt u? Zijn ze in de gemeente van Samaria er nou maar direct gewillig voor om hun dominee te laten gaan, als die niet eens kan verklaren waarom die weg moet en wat de Heere daar dan mee bedoelt? Maar die heeft geen keus, Filippus. En de gemeente van Samaria heeft ook geen keus. Hoezeer ze hem ook begeren te houden. Je kunt je wel voorstellen, mensen zijn mensen, de menselijke natuur is niet zoveel anders toen en nu. Maar je kunt zich wel voorstellen dat als Filippus gaat, met alleen maar deze boodschap, met alleen maar deze opdracht, zonder nadere toelichting, zonder enige speciale belofte die de Heere erbij zou hebben gegeven, dan gaat hij met een hoop vragen, wel gehoorzaam, daar is hij voor ingewonnen, maar wel met een hele hoop vragen. Want hij weet één ding, ik ben maar een dienaar. En als de meester roept, dan moet ik gaan. Dan moet ik soms gaan zonder dat ik weet waar ik uitkom. Soms moet ik gaan helemaal in den blinde. En ik moet de uitkomst aan de Heere overlaten. Ook in dat opzicht, uw wil geschieden. Is dat makkelijk? Het is lang niet altijd gemakkelijk. En dan dwaalt hij daar straks op die eenzame weg. Hij komt geen mens tegen. Ja, wat moet hij hier eigenlijk? Die opdracht was duidelijk. Maar die opdracht was zo onvolledig. Wat moet hij hier eigenlijk? Mensen zijn mensen, zei ik. Menselijke natuur is niet zoveel anders. Heeft hij het eigenlijk wel goed gehoord? En als hij het probeert nog eens een keer in zijn geheugen terug te krijgen, die ontmoeting met die engel. Wat zei die engel eigenlijk precies? U begrijpt het. Twijfels. Ze komen ook zo makkelijk in een mensenhart op. Maar net als bij die moorman, en onder dat thema zagen, zouden we deze geschiedenis zien, is ook hier bij Filippus, en dat is wel kennelijk, dat wordt wel met zoveel woorden gezegd, de Heere aan het werk. En Filippus weet dat. Al heeft hij zijn vragen, want Gods weg wordt pas vaak verklaard in het einde. Maar ondanks zijn vragen weet hij, ik ben in Gods weg. En hij moet wachten totdat de Heere het hem verder duidelijk maakt. Maar u ziet het ook bij wat er met Filippus gebeurt als hij die engel op bezoek krijgt en als hij die boodschap krijgt en als hij er ook nog gewillig voor gemaakt wordt met al zijn onbeantwoorde vragen om toch te gehoorzamen, dan is één ding duidelijk bij hem, dan is de Heere het die hem stuurt, dan is de Heere hem die hem op dat punt brengt, want hij wil die ontmoeting tussen die twee mensen. En zonder de leiding des Heren zou de moorman nooit Filippus hebben ontmoet. Nooit. Maar nu wel. Want God bestuurt alles. En dan ontmoeten ze elkaar. Filippus, zei ik al, loopt daar wat rond te dwalen. Ja, waar moet hij nou heen? Moet hij helemaal naar Gaza lopen? Dat was toch ook de opdracht niet? Hij moet alleen maar naar die weg. En dan hoort hij achter zich een wagen aankomen. Kijkt om, luxe wagen. Een groot heer die kennelijk op reis is. En als hij dichterbij komt, dan blijkt al heel snel dat het ook een buitenlander is. Een heiden, zo goed als zeker. Een zwarte. En daar heeft Filippus toch geen boodschap aan. Het heil is toch uit de Joden? Het heil is toch ook voor de Joden? Jazeker, hij is wel naar die half-Joden gegaan in Samaria. En hij had ondertussen ook wel de overtuiging dat het evangelie ook aan de Samaritanen verkondigd mocht worden. Maar die waren dan toch nog niet helemaal vervreemd van de woorden Gods in het Oude Testament. Maar ten opzichte van heidenen, daar heeft de Heer toch nooit eigenlijk een woord over gesproken. Er is toch nog nooit een van de apostelen geweest die naar de heidenen gegaan is. Oh nee, het kan natuurlijk Gods bedoeling niet zijn dat hij voor deze man, voor die heiden, hier naar deze streek moest komen. Hij zal nog wel langer moeten wachten. Nog wel langer, totdat er misschien een ander komt. En zo is Filippus gesteld, en die moorman intussen. Zit op zijn wagen en hij leest. Dat doet hij hardop. Waarom? Nou, omdat het een andere taal is die hij leest. Een andere taal dan zijn moedertaal. Hij zit Grieks te lezen. Griekse vertaling van het Hebreeuws van Jesaja. En hij kan er beter zijn aandacht bij houden als hij hardop leest. Dat weet u toch zelf ook wel. Dingen die echt moeilijk zijn. Ook al is het je eigen taal, maar waarin het nogal erg ingewikkeld gezegd wordt, je gaat bijna automatisch voor jezelf wat hardop lezen, om het op die manier beter te begrijpen. Maar zelfs als hij hardop leest, met zijn vinger erbij, dan begrijpt hij er nog niet zoveel van. En terwijl hij ingespannen bezig is met dat werk, let hij helemaal niet op wat er in zijn omgeving gebeurt, en ziet hij helemaal niet dat er een andere man loopt. Maar hij merkt hem niet eens op. En het wonderlijke, hoewel hij er nauwelijks wat van begrijpt, hoewel de woorden die hij daar spelt misschien wel enige duidelijkheid voor hem krijgen, maar hij de zaken die ermee aangeduid worden toch eigenlijk niet vat, legt hij niet teleurgesteld die boekrol naast zich neer en neemt hij een andere lectuur in handen? Concludeert hij niet, nou ja, ik heb die boekrol gekocht, maar daar heb ik eigenlijk ook niks aan. Mijn reis is eigenlijk één grote teleurstelling geworden en ik had beter thuis kunnen blijven. Maar hij leest kennelijk verder. En alweer zeg ik, dat is door de hand van de Heere. Hij bestuurt het.
Hij geeft die volharding. Dat de man blijft lezen in dingen die hij niet begrijpt. En die leiding des Heren is dan nog eens een keer heel duidelijk. Als we erop letten dat nou de Heilige Geest het woord neemt en tegen Filippus begint te spreken. Hoe? Dat wordt ook niet gezegd of Filippus dat via een stem achter zich hoorde. Die als het ware toch in zijn oren klonk terwijl er niemand zichtbaar was. Of dat hij het in zijn hart kreeg. Laat dat allemaal ook maar verder onbeantwoord. Maar de Geest spreekt tot Filippus. En dat is voor hem duidelijk. En als zijn hart vol van vragen is, ten aanzien van de bedoelingen van de Heere met hem, dan geeft de Heere hem door zijn geest een wonderlijk bevel. Ga toe en voeg u bij deze wagen. Maar dat kan Filippus eigenlijk niet doen, ofwel. Dat is toch niet beleefd. Dat kun je toch bij zo'n man, en het is aan de hele entourage te zien, dat het een groot man is, dat het een man van aanzien is, wie weet hoe hoog geplaatst. Dan kun je toch zomaar niet naar de wagen van zo'n man toelopen en je aanmelden en op de een of andere manier contact zoeken. Dat is toch onbeleefd. Ja, hij moet die man kennelijk aanspreken. Maar ondanks dat er weer bezwaren zouden kunnen zijn aan de kant van Filippus, gehoorzaamt hij ook nu. Gehoorzaamt hij nu en hij loopt een poosje naast die wagen, hij loopt toe en hij loopt zo snel als dat die wagen rijdt. En dan hoort hij wat daar gaande is. Hij herkent ook, want al gaat het hortend en stotend, dat Grieks uit die boekrol van Jesaja, dat voorlezen door die kamerling, Filippus herkent. Dit is Gods woord. En hij luistert nog eens. Maar dat is Jesaja 53. Dat is dat bekende hoofdstuk over het lam, over de knecht des Heren, die lijdt, die sterft. En dan is bij Filippus alles wat er aan weerstand zou hebben kunnen zijn gebroken. En hij zegt in grote vrijmoedigheid tegen die man, doorziet gij ook wat u voor u ziet? Verstaat gij ook hetgeen geleest? Ziet u er doorheen? U ziet het voor u. Maar ziet u er ook doorheen? Begrijpt u het? Een vrijmoedige vraag. En je zou kunnen zeggen, die moorman kijkt natuurlijk nu geërgerd en geïrriteerd op. En hij antwoordt, waar bemoei jij je eigenlijk mee? Maar zijn reactie is positief. En positief is zijn reactie omdat de Heere weer aan het werk is. En hij bekent het, die man, tegenover een wildvreemde, tegenover een Jood die hij nog nooit gezien heeft. Bekent hij dat hij zo onkundig is. Ik begrijp er eigenlijk niet veel van. Hoe zou ik het kunnen begrijpen als er niet iemand is die het me uitlegt? Hij houdt zich niet groot. Hij doet niet alsof hij het toch wel begrijpt. Hij zegt niet, ja, natuurlijk toch wel, ik begrijp het best hoor. Het is mijn taal wel niet, maar ik begrijp het wel. Zoals zoveel mensen zouden hebben gedaan die zich groot willen houden. Nee, deze man wordt door de Heere zo bewerkt dat hij eerst zijn onkunde erkent en beleidt. En dan ook nog aan Filippus vraagt, kunt u het me uitleggen? Klim eens op de wagen. En hij doet zijn wagen stilstaan en Filippus die mag bij hem naast hem gaan zitten. Kunt u mij helpen? En dat doet hij dringend, dat verzoek. Hij bad hem. Niet, hij vroeg het hem, maar sterker. Hij drong er bij Filippus op aan. Alsjeblieft, man, als u het me kunt vertellen. Vertel het me dan, leg het me dan uit. Alsjeblieft. Waarom? Omdat er zo'n honger in zijn ziel gekomen is. Want laat hij er dan weinig van begrijpen, Op een of andere manier heeft hij wel aangevoeld, en dat kan hij allemaal niet definiëren, maar dat wat hij nou voor zich heeft, en wat hij nou aan het lezen is, dat dat iets is waar zijn ziel profijt van kan hebben, als hem de ogen maar open gedaan worden, als er maar iemand is die het hem uitlegt, die het hem verkondigt, die het hem predikt. Ziet u hoe de Heere erop aanwerkt? Om zijn eigen instelling te eerbiedigen en te eren. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En toen zag Filippus er wat van. Toen waren zijn vragen ineens verdwenen. Hiervoor moet ik hier zijn. En zijn vooroordelen vallen weg. Het is toch maar een heiden. En wat heb ik met een heiden te maken? Nee, zijn vooroordelen vallen weg. De geest sprak tot hem. De geest overtuigde hem. En zonder enige aarzeling, met vreugde in zijn ziel, met een gebed in zijn hart, klimt Filippus op de wagen, gaat naast die man zitten. En hij heeft er één keer voluit de gelegenheid om te spreken het evangelie van de Heere Jezus Christus. Tot een mens die er niet bij zijn haren bijgesleept moet worden, maar die er ontvankelijk voor gemaakt is. En die tegen hem zei, leg het maar alsjeblieft eens uit, joh. Ik zou het zo graag eens weten. Wel gemeente, tot zover de geschiedenis van deze kamerling. En de rest, dat laten we voor andere gelegenheden liggen. Maar een paar dingen. Wat we hier zien, en dan let ik speciaal op die moorman, dat is dat de Heere doet wat Hanna in haar lofzang gezegd heeft. De Heere maakt arm. Hanna zegt erbij, en hij maakt rijk. En dat komt in deze geschiedenis ook openbaar, maar in dat eerste gedeelte is echt dit werk van de Heere zichtbaar, hij maakt arm. Of, anders gezegd, en die uitdrukking heb u ongetwijfeld wel eens gehoord, de Heere geeft armmakende genade. Zo is het toch? Die moorman kan het niet meer doen met de godsdienst uit zijn vaderland. Dus gaat hij zoeken. Er zijn ook mensen die een tijd lang in de wereld geleefd hebben en die op een gegeven ogenblik gaan ontdekken hoe dat zij dan zo en langs welke weg, dat laten we ook onbeslist, maar dat die dienst der wereld ook niet bevredigend is. Dat dat eigenlijk alleen maar een leegte achterlaat. Je kunt op een gegeven ogenblik wel eens denken dat je er gelukkig in bent en dat je er genoeg aan hebt. Maar het is niet zo. En als je 's avonds naar bed gaat, je kijkt er toch al eens allemaal terug, dan voel je je gewoon leeg en arm. Dat kan heel goed werk van de Heere zijn. Zoals het in het leven van deze man duidelijk blijkt van de Heere te zijn. Want zo doet God dat in het leven van mensen. Hij maakt arm. En een mens gaat ontdekken, met al zijn godsdienst of zonder zijn godsdienst, het zit niet goed met me. Zo komt het ook niet goed met me. Ik weet niet hoe het dan wel moet en ik weet niet wat er dan wel moet en ik weet niet wat er dan waar is, maar dit is het niet. En een mens wordt onrustig gemaakt en een mens gaat zoeken. Komt vaak terecht op terreinen waar die beter niet had kunnen zijn. Zoekt vaak een antwoord in de dingen die hem nog verder van huis brengen. Komt terecht in allerlei omstandigheden waar hij nog veel moeilijker door krijgt. Maar waar God aan het werk is en waar de Heere, zoals bij deze moorman, een doel voor ogen heeft, daar begint dat in veel, heel veel gevallen met armmakende genade. Je bent niet meer tevreden, je bent niet meer gelukkig. De volgende stap die de Heere bij deze man neemt, is dat als hij in Jeruzalem komt, hij daar eigenlijk niks anders dan teleurstellingen tegenkomt. Want deze man zocht het nou in een andere godsdienst. En hij dacht, die andere godsdienst, die zal me misschien bevrediging geven. En dan komt hij tot de ontdekking dat de wet van die andere godsdienst een buitensluit. En dat de wet van die andere godsdienst tegen hem zegt, maar jij hebt geen rechten. God wil jou niet hebben. En dat is een andere stap die de Heere neemt als hij een mens arm maakt. Je komt erachter dat je geen rechten hebt. Je komt erachter, en de Heere gebruikt zijn wet daar menigmaal bij, om je te vertellen dat je schuldig staat. En dat je geen recht hebt op de gunst van God. En dat je het je maar niet moet inbeelden ook, dat het zomaar in orde kan komen. Jij hebt geen recht. Want je staat toch schuldig. Je hebt het toch verbruikt, verdorven, verzondigd. Als het waar werk van de Heere is, dan kun je het toch niet opgeven. En intussen heb je de Bijbel ontdekt. En je grijpt naar dat woord. En je gaat erin lezen. En soms denk je dat je er wat van begrijpt. Maar als je het je echt gaat afvragen, dan zeg je, het is net alsof het een gesloten boek is. Het gaat wel over dingen. En ik begrijp verstandelijk ook wel een klein beetje, maar hoe krijg ik daar nou zicht op? Hoe kan ik het nou echt gaan verstaan? Er zijn wel eens indrukken die misschien blijven hangen, ook van een preek die je hoort, of van een hoofdstuk dat je leest. En dat laat je niet helemaal los. En je grijpt er nog eens naar en je leest het nog eens over. Maar als Filippus aan je vraagt, doorzie je nou ook wat je voor je ziet, dan moet je zeggen, ik weet het niet. Ik begrijp, en mijn hart is er ondanks alles toch nog leeg bij gebleven. Armmakende genade. Stukje voor stukje haalt de Heere al je zakken leeg. En je kunt nergens meer houvast aan krijgen. En je moet een keer tot het punt komen dat je zegt, ik weet het niet. Zoals in de vorige voorbereiding spreek aan de hand van Jesaja 57. Het is buiten hoop. Dat is genade als de Heere dat doet. En dat is genade die je zelf niet voor genade durft houden. Maar het is wel nodig. Want de mens moet gaan beseffen wie hij is. Wie hij is als mens, als blinde, als onwetende, als verduisterde, als verlorene. En vooral, en daar werkt de Heere op aan, vooral zal een mens het langs deze weg van armmakende genade meer en meer moeten gaan leren en inleven dat het zijn zonden zijn die hem er buiten zetten. Zal er ooit echt van wezenlijke behoefte sprake zijn aan Gods genade in de middelaar des verbonds, de Heere Jezus Christus? Zal er ooit iets zijn van ogen die geopend worden om die zaligmaker in zijn gepastheid en in zijn noodzakelijkheid te zien? Dan zal een mens toch moeten gaan ontdekken wie hij in zijn verlorenheid voor God is. En toegepast op het avondmaal betekent dat eenvoudig, dat zal er ooit iets gezien worden van de heerlijkheid van Gods genade in het gebroken brood, dat uitbeeld, dat afbeeld, het verbroken lichaam van Christus. En in de vergoten wijn, uitbeeldend het vergoten bloed van Christus, zal daar ooit de schoonheid, de dierbaarheid, de noodzakelijkheid van gezien worden, van die lijdende knecht des Heren, van die zaligmaker van Jesaja 53. Dan zal de Heere er toch zelf eerst plaats voor hebben gemaakt. Om daar ook weer, en we lazen het vanmorgen, de eerste plicht bij dezelfde proeving en eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Om zo bij het overdenken van wie je bent en wat je waard bent, wat je verdiend hebt, ook meer en meer te gaan verstaan hoe God over de zonde denkt. Dat hij ze eer, dat hij ze ongestraft liet blijven, met de bittere en smadelijke dood aan zijn Zoon Jezus Christus gestraft heeft. Gemeente, en die armmakende genade, die hebben we dus niet alleen maar aan het begin nodig, maar die is eigenlijk elke keer weer nodig. En een van de dingen waar het in de voorbereiding op het heilige avondmaal om gaat, is dat we de Heere maar gaan bidden, Heere, geef mij nog eens wat armmakende genade. Geef me nog eens echt te beleven hoezeer ik die zaligmaker nodig heb. Omdat buiten hem geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Ik zou degene die de Heere vrezen willen aansporen. Bid ook deze week om armmakende genade. Opdat de Heere ook doen kan wat hij via Hanna beloofd heeft. Hij maakt arm en hij maakt rijk. En God doet het altijd, gemeente, in die volgorde. Nooit omgekeerd. Onthoud u dat. Altijd in die volgorde. Het tweede wat we nog een keer moeten overdenken aan de hand van dit gedeelte is dat de Heere niet alleen armmakende genade geeft, maar dat de Heere ook onder en tot het woord brengt. Daar zorgt hij ook zelf voor. Ja, hij zorgt ervoor dat die moorman op de een of andere manier hoort van de God van Israël, maar dat is allemaal nog maar een heel vaag bericht, dat is allemaal nog een heel onvolledig bericht, dat is nog geen zuivere prediking, maar zelfs in een onzuivere prediking kan toch een zuiver element zitten, en dat heeft de Heere gebruikt om die man op weg naar Jeruzalem te brengen. En als hij eenmaal in Jeruzalem is, dan zorgt de Heere ervoor dat hij langs welke weg dan ook de boekrol van Jesaja in handen krijgt. En daar begrijpt hij dan nog eens een keer weinig van. En daar zal hij op zichzelf ook al geen baat bij hebben en geen profeet van hebben. Maar dan zorgt de Heere, en dat is het derde wat de Heere doet, er ook nog voor dat er een uitlegger van dat woord komt. En zo komt die man onder het woord. En ik zeg het maar weer met de woorden van Paulus uit Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Tot het woord gebracht worden. En op de een of andere manier, zonder dat je het echt verklaren kan, aan dat woord gebonden worden. Zodat ook als je het niet begrijpt, je het niet naast je neerlegt en zegt, nou dan wil ik er ook niet meer van weten, dat is zo'n ingewikkeld boek en dat zegt me allerlei dingen die ik niet snap en waar ik het nog niet mee eens ben, ook je legt het weg en je kijkt er niet meer naar, zoals zoveel mensen doen. Die op de een of andere manier stuiten op wat zij dan tegenstellingen in de Bijbel vinden, tegenstrijdigheden en onbegrijpelijkheden, en die dan de conclusie trekken, zie je wel, wat moet je er eigenlijk mee? Maar dat maakt God, als hij in je hart werkt, wel onmogelijk. Want dan leg je het niet weg. Je hebt misschien wel eens de neiging om te zeggen, begrijp het weer niet. En toch pak je het weer op. Want God bindt je eraan. Hij legt die band. En hij doet die band ook trekken. Je kunt er niet meer los van komen. En niet dat je het nou direct met de psalmist kan zeggen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en harte zinnen strelen, dan ben je een stap of vijf stappen verder. Maar je bent toch zo aan dat woord gebonden, dat je van binnen voelt, en nogmaals, je kunt het allemaal niet definiëren en omschrijven, maar als het ooit in orde moet komen, moet het langs deze weg gebeuren. En je grijpt toch de gelegenheid aan, en je grijpt de gelegenheid iedere keer aan, om er meer van te weten te komen. En als zich een gelegenheid voordoet dat er een uitlegger is, dan zeg je, kun je me niet wat vertellen? Leg me dat nou eens uit. Zo werkt de Heere dat ook. En dat zijn rijke zegeningen, gemeente. die kunnen niet gemist worden. En in het leven van een avondmaalganger kunnen ze zeker niet gemist worden. Want als je er niets van weet, van die leegte, van dat zoekend gemaakt worden, van dat arm gemaakt worden, van dat tot het woord gebracht worden, van dat onder het woord komen, van die band aan dat woord krijgen. Als je die dingen niet weet, als je die in eigen ondervinding nooit meegemaakt hebt, dan zit het niet goed. Dan leef je zoals die moorman voor die tijd leefde in zijn valse godsdienst, of zoals een ander leeft in zijn misschien wel rechtzinnige godsdienst, waar hij dan een stuk tevredenheid in kan vinden en waar hij dan zijn houvast in heeft. Of als een ander in de wereld, misschien met een kerkelijk en godsdienstig vernisje eroverheen, maar toch met een hart dat helemaal aan de wereld hangt. Maar dan is het niet goed met je ziel. Dan is er geen ware vreze Gods. Dan kun je je misschien wel wat inbeelden, maar verbeeld je dan ook echt liever niets. Zij die hier niks van weten, horen dus eigenlijk niet aan de avondmaal. En nou omgekeerd. Mag ik nou zeggen, degene die hier wel kennis aan hebben, die mogen op grond hiervan, dat ze van genade, van armmakende genade weet hebben, van dat getrokken worden naar het woord weet hebben. Mag ik nou zeggen dat degenen die deze en dergelijke bevindingen in hun leven kennen, op grond van die bevindingen mogen concluderen dat het nou goed met hen is. En dat de weg naar de tafel des Heren voor hen openstaat. Gemeente, de grond ligt niet in wat je meegemaakt hebt. Al kan het niet gemist worden. En al gaat het nooit buiten deze dingen om. Ik kan, als ik ze in mijn leven door Gods genade mag bespeuren, niet zeggen, en nou heb ik hoop dat het goed met mij is. En nou kan ik wel avondmaal vieren. Moet u eens opletten. Op dit punt aangekomen, en zover zijn we vanmorgen gekomen, gaat de geschiedenis niet verder dat toen de wagen stopte. En dat toen Filippus en de kamerling in het water afdaalden. En dat toen het sacrament van de heilige doop bediend werd. Niet toen, omdat die man armmakende genade gehad had. En omdat die man band aan het woord gekregen had. En omdat die man honger naar het woord gekregen had. Niet op grond van die bevindingen mag hij straks het sacrament gebruiken. Er moet nog heel wat gebeuren. De Heere Jezus moet er nog bij komen. En de kennis van Gods genade in Christus. Gemeente, je kunt op grond van een aantal bevindingen ook niet concluderen. Nou hoor ik daar, nou mag ik daar zijn. En nou heeft de Heere me geroepen. Niet in wat wij ondervonden. Maar, en eigenlijk is de preek, en dat realiseer ik me van de week ook, toen ik de stof overdacht en toen ik de stof ook verdeelde. Eigenlijk is de preek maar half. En dat wat ik vanavond hoop te preken, hoort er wezenlijk bij. Ook ten aanzien van de voorbereiding en de zelfbeproeving. Want het is maar niet alleen dat eerste stuk, dat we ons moeten gaan beseffen hoe onwaardig we zijn. Maar ook dat tweede stuk, wie is nou die zaligmaker? En wie is hij nou voor mij? Is dat plaatsmakende werk van de Heer Jezus nou uitgelopen in de openbaring van de weg der verlossing? En leerde ik het uit mezelf uitgaande nou bij hem en bij hem alleen zoeken? En daarom, gemeente, vanwege de tijd en vanwege het feit dat er toch, dacht ik, voldoende stof voor verdere overdenking meegegeven is, beëindig ik de preek en hoop ik vanavond de andere helft te brengen. Amen. We zingen Psalm 119, het 67ste vers. Vanmorgen overdacht hebben, waarin het heel bijzonder ging over wat u doet en hoe u aan het werk bent in het leven van mensen. Als u ze onder het woord brengt en als u bezig bent om hen tot de zaligheid te brengen, laat de overdenking van deze dingen in ons leven toch vrucht dragen. Het mag dan bij de kameling zo gegaan zijn en in dat opzicht dan zullen we toch zijn weg niet precies hoeven te kopiëren en voor te schrijven aan iedereen, maar er zijn toch van die markeringspunten in het leven van al degenen die u waarlijk leidt, heren. U maakt ze toch allemaal arm. U doet ze toch iedere keer weer ontdekken dat ze met hun godsdienst niet uitkomen en met hun vroomheid niet en met de wereld nog minder en met bevrediging van hun aardse noden en vervulling van aardse behoeften niet. Maar dat er wat meer, wat anders gekend moet worden. En u brengt ze toch allemaal onder het woord. En u geeft ze toch allemaal een band aan het woord. Zonder dat ze het allemaal kunnen verantwoorden en verklaren. Maar heren, laten die dingen dan inderdaad ook gevonden worden. Werkt u zo? Werkt u door uw Heilige Geest? Zo zaligmakend, want het hoort bij het zaligmakerswerk. Om dan zo ook degene die gij trekt verder te leiden en dat punt in hun leven te doen aanbreken dat ze Jezus, de zaligmaker, mogen leren kennen. Om in hem het heil te zien, volledig, volkomen, uitsluitend. Zegen uw woord, Heer, en geef dat we vanavond verder mogen in de overdenking van dit rijke schriftgedeelte, en geef dat het onderwijs tot zegen en zaligheid mag dienen, om Jezus wil. Amen. Psalm 85, het derde vers, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft.
Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.